deel daarvan, het tweede vers. Vergeef me al mijn zonden die uw hoogheid schonden. Tweede vers van Psalm 6. Ik wilde ter inleiding op mijn lezing een gedeelte lezen uit de brief van de apostel Paulus aan de Romeinen. Romeinen 3 vanaf vers 9 tot en met vers 20. Romeinen 3 dus vanaf vers 9 tot en met vers 20. Daar luidt nu Gods onfeilbaar woord als volgt. Wat dan zijn wij uitnemender? Ganselijk niet, want we hebben tevoren beschuldigd, beide Joden en Grieken, dat ze alle onder de zonde zijn. Gelijk geschreven is, er is niemand rechtvaardig, ook niet één. Er is niemand die verstandig is. Er is niemand die God zoekt. Alle zijn ze afgeweken, tezamen zijn ze onnut geworden. Er is niemand die goed doet, er is er ook niet tot één toe. Hun keel is een geopend graf. Met hun tongen plegen zij bedrog. Slangenvenijn is onder hun lippen. Welker mond is vol van vervloeking en bitterheid. Hun voeten zijn snel om bloed te vergieten. Vernieling en ellendigheid is in hun wegen. En de weg des vredes hebben ze niet gekend. Er is geen vreze Gods voor hun ogen. Wij weten nu dat al wat de wet zegt, zij dat spreekt tot degenen die onder de wet zijn, opdat alle mond gestopt worden en de gehele wereld voor God verdoemelijk zij. Daarom zal uit de werken der wet geen vlees gerechtvaardigd worden voor hem, want door de wet is de kennis der zonde. Geliefde broeders, in het verleden heb ik in dit verband lezingen gehouden over de toeleidende weg tot Christus en het karakter van de Bijbelse prediking. En deze keer heeft de stuurgroep mij gevraagd te spreken over de ontdekkende functie van de wet. Nu overlappen deze onderwerpen elkaar ten dele. De stuurgroep zal wellicht hebben gedacht dat dezelfde dingen te zeggen mij niet verdrietig is. En u zeker. En in ieder geval hebben ze wat betreft het eerste gelijk. En ik hoop ook als het gaat om het tweede. Voor een deel zult u dus ook zaken horen die ik in mijn vorige lezingen naar voren heb gebracht. Maar dan toch in ieder geval weer vanuit een andere invalshoek. Welke elementen komen in een Bijbelse prediking aan de orde? John Murray, een Amerikaans theoloog van Schotse afkomst, een man van de 20e eeuw, die gaf het volgende antwoord. De heiligheid van God en in relatie daarmee de verdorvenheid en verlorenheid van de mens de heerlijkheid van de Heere Jezus Christus. En dan denken we aan het onderwerp van gisteravond en van vanavond. En het vernieuwend en vertroostend werk van de Heilige Geest. En in samenhang met het laatste, de noodzaak van zelfonderzoek. Want niet iedereen die zegt, Heere, Heere, die zegt dat hij het eigendom van Christus is, zal het Koninkrijk der Hemelen binnengaan. Maar die daar doet de wil van de Vader, die in de hemel is. Maar allereerst dus, als het gaat om datgene wat in de prediking naar voren dient te komen, de heiligheid van God. En in relatie daarmee de verlorenheid en verdorvenheid van de mens. En dan zijn we direct bij ons onderwerp, de ontdekkende functie van de wet. De wet Gods draagt namelijk geen willekeurig karakter. Zij is de afspiegeling van Gods heilig wezen. De wet laat ons zien wie God is en wat God van ons vraagt. En dan moet een gevallen mensenkind belijden, als die zichzelf leert zien zoals God hem ziet, dat hij tegen al Gods geboden gezondigd heeft, onbekwaam is tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. In het licht van Gods heiligheid krijgen we zicht op onze eigen verlorenheid. Toen Jesaja Gods heerlijkheid zag, heeft hij uitgeroepen, wee mij, want ik verga. Omdat ik een man van onreine lippen ben en woon in het midden van een volk dat onrein van lip is, want mijn ogen hebben de koning, de Heere der heerscharen, gezien. De ontdekkende functie van de wet, en dan kunnen we, als we het hebben over de wet, zowel denken aan de gehele Mozaïsche bedeling, aan dat geheel van wetten dat God bij monden van Mozes en het volk van Israël gegeven heeft, maar toch ook, heel in het bijzonder, aan de wet der 10 geboden, die God zelf met zijn eigen vingers op 2 stenen tafel heeft geschreven. En wanneer Paulus in zijn brieven over de wet schrijft, dan loopt de ene betekenis vaak min of meer ongemerkt in de andere over. Zeker is dat de 10 geboden het hart vormen van de Mozaïsche wetgeving. En als we het dan over de wet der 10 geboden hebben, dan spreken we over de 3 gebruiken daarvan. Het eerste gebruik van de wet is burgerlijk. De wet is norm voor het inrichten van de samenleving. Ze heeft een maatschappelijke functie. En dan spreken we over de algemene genade van God als mensen zonder dat ze tot de christelijke kerk behoren, zonder dat ze een ware christen zijn, zich toch correct gedragen. De maatschappelijke functie van de wet. Het tweede gebruik van de wet is de wet als kenbron van zonde. Door de wet is de kennis der zonde. En deze functie van de wet hangt, zoals ik al zei, samen met Gods heiligheid en 's mensen verdorvenheid. Want sinds de zondeval is de wet voor de mens een spiegel die hem zijn verdorvenheid en verlorenheid toont. Als we dan aan onszelf worden ontdekt, dan schrikken we van onszelf en roepen we uit, ben ik dat? Wee mij, want ik verga. Het derde gebruik van de wet is het diepste gebruik van de wet, namelijk de wet als regel van dankbaarheid. Zo ontvangt de kerk, vrijgekocht door Christus en levend gemaakt door de Heilige Geest, haar uit de handen van haar middelaar en zaligmaker. Zo zingt ook een christen, ik zet mijn treden in uw spoor, opdat mijn voet niet uit zou glijden, wil mij voor struikelen bevrijden. Hoe lief heb ik uw heilige wet. Zij is mijn betrachting de ganse dag. En deze diepste functie van de wet ligt al opgesloten in de aanhef van de 10 geboden. Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis hebt uitgeleid. En dat is toch immers een oudtestamentische samenvatting van het evangelie van Gods genade. Dat zullen we wel weten als het gaat om het derde gebruik van de wet. De wet als regel van dankbaarheid, dan heeft Calvijn andere accenten gelegd dan Luther. Ook voor Luther, we mogen wel zeggen juist voor Luther, heeft de wet blijvende betekenis in het leven van een christen. Maar dan toch omdat de christen niet alleen een nieuw mens is, maar ook een oud mens. En dan is de wet er om ons vlees te kruisigen. Maar in het geweten van een christen mag het evangelie heersen. Calvijn heeft dat toch iets anders gezegd. Die kan toch ook stellen dat juist de nieuwe mens zich verheugt over Gods wet als regel van dankbaarheid. En dat vinden we bij Luther zo niet terug. De weergave van de betekenis van de wet in het leven van een gelovige vinden we zeer diep verwoord in vraag en antwoord 115 van de Heidelbergse catechismus. Daar lezen we: waarom laat dan God ons zijn wet al zo scherpelijk prediken? En er werd daar 10 geboden. Zo ze toch niemand in dit leven houden kan. En is het antwoord eerstelijk, opdat we ons leven lang onze zondige aard hoe langer hoe meer leren kennen en des te begeeriger zijn om de vergeving der zonden en de gerechtigheid in Christus te zoeken. Daarna, opdat wij zonder ophouden ons benaarstigen en God bidden om de genade van de Heilige Geest, opdat wij hoe langer hoe meer naar het evenbeeld Gods vernieuwd worden, totdat wij tot deze voorgestelde volkomenheid na dit leven geraken. Beter kan het naar mijn vaste overtuiging niet worden gezegd als het gaat om de blijvende betekenis van Gods wet in het leven van de gelovigen. Bij de ontdekkende functie van de wet gaat het om het tweede gebruik van de wet die ons bewust maakt van onze nood en onze schuld. Heilshistorisch werd de wet aan de Sinaï na de belofte gegeven. De Mozaïsche bedeling volgt op de periode waarin God aan Abraham, Isaac en Jacob zijn belofte gaf. En daar leidt dan de apostel Paulus dit uit af: dat de zaligheid niet door de werken der wet is, maar door het geloof in de Heer Jezus Christus. En dat de wet om der zonde wil daarbij is gekomen. Dat heel de Mozaïsche bedelingen mens inscherpt dat hij onrein is. En dat er zonder het storten van bloed voor zijn zonde geen vergeving is. Heilshistorisch is de wet gevolgd op de belofte. Maar theologisch gaat de wet aan het evangelie vooraf. God schiep Adam namelijk naar zijn beeld en gelijkenis. De mens werd geschapen om God te verheerlijken. En als het gaat om de beantwoording van de vraag waarin dat verheerlijken van God bestaat, komen we toch weer uit bij Gods heilige wet als de uitdrukking van zijn eigen wezen. Voor de zondeval stond de wet als uitdrukking van Gods wezen in het hart van de mens geschreven. En dat gebeurt opnieuw als een mens wedergeboren wordt tot een levende hoop. Dan wordt Gods wet in zijn binnenste geschreven, ik zei al. Dan ontvangen wij, verzoend met God door Christus, de wet als regel van dankbaarheid uit de handen van de middelaar. Maar goed, voor de zondeval stond de wet in het hart van de mens geschreven. Dat kunnen we na de zondeval niet meer zeggen. Maar zelfs van mensen die niet opgegroeid zijn bij Gods openbaring geldt dat het werk der wet in hun hart geschreven is. Niet de wet zelf, maar wel het werk der wet. De mens houdt een besef van goed en kwaad. Ook al is dat nog zo afgesleten. Het besef dat hij een schepsel Gods is en niet aan zijn diepste bedoelingen beantwoord, kan de mens nooit volledig wegdrukken. Gods geboden, zo mag je het ook zeggen, zijn als een kleed dat bedoeld is om ons leven te beschermen. En het is het enige kleed dat hier echt voor past. Wanneer we naar het Bijbelse onderwijs vragen over de ontdekkende functie van de wet, dan zijn met name de brieven van de apostel Paulus aan de gelaten en aan de gemeente van Rome van belang. Als je een oud-testamentisch bijbelboek noemt, dan zou je kunnen denken aan de psalmen, met name die psalmen waarin elementen van boete en berouw naar voren komen. Maar goed, vooral toch de brieven van Paulus, en dan binnen de brieven van Paulus die aan de gelaten en aan de Romeinen. Als ergens in het evangelie zowel het onderscheid tussen wet en evangelie of de samenhang van wet en evangelie naar voren komen, is het wel in deze brieven. Bij de ontdekkende functie van de wet gaat het vooral om het onderscheid van wet en evangelie. Dan moeten we, zoals Luther zegt, wet en evangelie even ver uit elkaar houden als het oosten van het westen, als de hemel van de aarde. Want de wet kan ons niet zalig maken. Het enige wat zij kan, is ons kennis van zonde geven. Ons bewust maken van onze nood en schuld. Maar dan houdt het voor de wet ook helemaal op. Want de wet weet niet van genade en niet van vergeving. En dan staat tegenover de wet het evangelie. De wet kan slechts verdoemen. Het evangelie daarentegen is de boodschap van vergeving en van genade. En dat voor zondaren die de eeuwige rampzaligheid hebben verdiend. En is het of het een of het ander. Of een mens zoekt zijn zaligheid in de werken der wet. En laat juist daarmee zien dat hij nog ligt onder de vloek der wet. Of een mens stelt zijn vaste vertrouwen voor tijd en eeuwigheid alleen op het bloed van Christus dat van alle zonde reinigt. Zo'n mens is bevrijd van de vloek van de wet. En tegelijkertijd mogen we zeggen dat in het hart van zo'n mens de wet geschreven is en de wet geschreven wordt. Wij zijn niet de eerste die de Bijbel lezen. Spurgeon die heeft eens gezegd: het valt me op dat mensen die zoveel waarde hechten aan datgene wat God hen geopenbaard heeft, hen geleerd heeft, vaak bijzonder weinig waarde hechten aan datgene wat God anderen geleerd en anderen geopenbaard heeft. Als het gaat om het thema wet en evangelie wil ik een aantal werken uit de kerkgeschiedenis noemen. En dan begin ik met de geest en de letter van Augustinus, de dokter van genade in de katholieke kerk. Maar duidelijker nog dan Augustinus sprak over wet en evangelie, hebben de reformatoren dat gedaan, die heel nadrukkelijk rechtvaardiging en heiliging hebben onderscheiden. Een mens wordt zalig alleen uit genade. Het is God die een mens door genade vernieuwt. Maar dat niet alleen, de grond van zaligheid ligt niet in de vernieuwing van ons leven, maar alleen in de ons toegerekende gerechtigheid van Christus. Nou, als het gaat om de reformatoren en wat zij geschreven hebben, dan denk ik aan de Heidelberger Disputatie van Luther. En uiteraard aan zijn uitleg, dan gaat het om zijn tweede uitleg van de brief aan de Galaten. Een boek dat zoveel betekend heeft in het leven van een andere grote uit Gods kerk, John Bunyan. Ik denk, als ik nog meer werken mag noemen, aan het schatboek van Ursinus. Aan Kolbrugge's uitleg van de Heidelbergse catechismus die na zijn dood is uitgegeven onder de titel De Eenvoudige Heidelberger. Kolbrugge is naar mijn overtuiging een van de theologen die heel diep, op een zeer diepe wijze, de betekenis van wet en evangelie heeft verstaan, met name als het gaat om het onderscheid ervan. En ik had het al over John Bunyan, dan denken we natuurlijk aan zijn werk, de pelgrimsreis, de christenreis, maar hij heeft ook vele dogmatische werken geschreven. En één ervan is in dit verband van bijzonder belang, The Doctrine of Law and Grace Unfolded, de leer van wet en evangelie ontvouwd. En nog een paar titels, A Guide to Christ van Solomon Stoddard, de grootvader van Jonathan Edwards, Human Nature in its Fourfold State, Mensen Natuur in haar Viervoudige Staat van Boston, en dan wel met name het gedeelte Dat handelt over de vereniging met Christus en hoe die tot stand komt. En als ik nog op een preek mag wijzen, dan besluit ik. Dan denk ik aan een preek van Jonathan Edwards over Romeinen 3 vers 20 met de indrukwekkende titel The Justice of God in the Damnation of Sinners. De gerechtigheid van God, de rechtvaardigheid van God in de verdoemenis van zondaren. De ontdekkende functie van de wet heeft alles te maken met de betekenis van het evangelie. De ontdekkende functie van de wet is namelijk verbonden met de boodschap van verzoening met God door Christus bloed en de rechtvaardiging door het geloof alleen. De boodschap van het evangelie is dat Christus Jezus ons verlost van de vloek der wet. Ons redt van de toekomende toorn, dat er alleen door hem toegang is tot God. En deze boodschap kan en zal alleen betekenis voor ons krijgen als wij gaan erkennen dat we inderdaad de toekomende toorn hebben verdiend. Dat we onder de vloek der wet liggen. Dat we zelfs met onze allerbeste werken niet voor God kunnen bestaan. Juist om ons tot dat besef te brengen, is de prediking van de wet zo nodig. En dan de wet als tuchtmeester tot Christus. De wet als kenbron van zonde. Ik geef in dit verband een uitspraak door Van Kolbrug uit een van zijn catechismes spreken. Waarom hoorde men vroeger zoveel van waarachtige bekeringen? Waar kwamen die mensen vandaan, die enkele nog? Hun aantal wordt alsmaar kleiner, ook in onze gemeente. De meesten liggen al op het kerkhof. Waar kwamen die profeten en profetessen vandaan die konden getuigen van Gods genadige erbarming? Mensen die wisten, dit is goud en dit is valse munt, vanwaar? En dan geeft Kolbrugge op die vraag het volgende antwoord. Waren zij niet geboren in de afgrond der verlorenheid, toen ze wegzonken voor Gods wet? Daar zit de fout van onze tijd. Er is geen eerbied meer voor Gods wet. Wat is uw enige troost in leven en sterven? Zie kind, zie volwassenen, hier wordt u een volle korf met levensbrood en levenswijn aangeboden. Zij wordt echter alleen uitgereikt aan hem die uit de wet zijn zonde leerde kennen. Zijn zonde beleidt en betreurt. Niet als zonde op zichzelf, maar als een vergrijp tegen de almachtige en alleen heilige God die u gemaakt heeft en van wie gij afhangt. Hoe actueel is dit woord van Kolbrugge? En hoezeer wordt hiermee ook de nood van onze tijd getypeerd? Het waarachtige geloof is altijd op God gericht. En dan begint het met de erkenning dat God de gans andere is, dat hij heilig is en wij onheilig zijn. De ontdekkende functie van de wet behoort bij het profetisch ambt van onze Heer Jezus Christus. Als de hoogste profeet en leraar maakt Jezus Christus ons de weg van zaligheid bekend. Dat er alleen toegang tot God is door hem. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Maar waarom eigenlijk? En juist daarom moet ons de diepste betekenis van de wet worden ontvouwd. Dat de wet ons inderdaad slechts kan verdoemen. Wel onze nood kan aanwijzen. Maar niet het middel is om van onze nood verlost te worden. En zo komt de wet dan ook ter sprake in het eerste gedeelte, in het eerste stuk van de Heidelbergse catechismus. Waaruit kent gij uw ellende? Uit de wet van God. Dan is het verstaan van de wet door de Heer Jezus Christus een geheel ander verstaan dan het verstaan van de wet door farizeeërs en schriftgeleerden. Christus leert ons de diepste betekenis van de wet kennen. Farizeeërs en schriftgeleerden gingen er namelijk van uit dat de mens de wet kan houden. Dat een kind van Abraham, die reeds omdat hij van Abraham afstamt, een bevoorrechte positie heeft, door het juk van de wet op zich te nemen, het eeuwige leven kan binnengaan. En de rijke jongeling zegt dan tegen de Heere Jezus dat hij al Gods geboden van zijn jeugd af aan had onderhouden. En dan gaat het hier om een vleeselijk en een uiterlijk verstaan van de wet. Zo heeft Paulus de wet opgevat voor zijn bekering. En zo opgevat voldeed hij helemaal aan de eisen van Gods wet. Vandaar dat hij in Filippenzen 3 vers 16 kan schrijven naar de rechtvaardigheid die in de wet is, zijnde onberispelijk. Maar dan moeten we wel begrijpen dat Paulus het hier heeft over een vleeselijk verstaan van de wet. Dat hij dit slechts kon denken, omdat hij nog niet geleerd had, toen nog niet geleerd had, dat de wet geestelijk is. Want als we dat gaan leren, dan gaan we van onszelf belijden, en ik ben vleeselijk, verkocht onder de zonde. Het vleeselijk verstaan van de wet wordt in de Christenreis van John Bunyan belichaamd door de Heer Wereldwijze. Die christen stelt dat hij naar het dorp Zedigheid moet gaan om door de Heer Wetties van zijn pak te worden verlost. Als je toch je best doet. Als je toch netjes leeft. En God is toch liefde. Zo in die zin. En hoe vaak horen wij deze geluiden? Wanneer we uitgaan van het drieënlei gebruik van de wet, dan zou je kunnen zeggen dat moet je zeggen, zonder meer, dat de fariseeërs en schriftgeleerden de ontdekkende functie van de wet geheel en al miskenden en het burgerlijk gebruik van de wet gelijkstelden aan de wet als regel van dankbaarheid. Het kan zijn dat we nooit te maken hebben gekregen, nooit te maken zullen krijgen met een burgerlijke rechter. Dat we ons maatschappelijk altijd correct hebben opgesteld. Maar dat betekent niet dat we zonder vrees de hemelse rechter kunnen ontmoeten. Die oordeelt niet alleen over onze daden, die oordeelt ook over onze woorden. En hij doorgrondt zelfs onze gedachten. En hij zal ook onze gedachten oordelen. En dan geldt voor ieder mens dat hij Gods eeuwige gramschap dubbelwaardig is. En zonder die belijdenis, zonder die erkentenis, kan er van het zien op Jezus en van het ware geloof in de Heer Jezus Christus nooit sprake zijn. Tegenover het verstaan van de wet door fariseeërs en schriftgeleerden staat het verstaan van de wet door Jezus Christus. Waaruit kent ge uw ellende uit de wet Gods? Wat eist de wet Gods van ons, dat leert ons Christus in een hoofdsom. En dan wordt door menigeen die hoofdsom zo opgevat dat hier de concrete geboden verzwakt worden. Dat het eigenlijk niet zo belangrijk is om de concrete geboden te houden als je God maar lief hebt. En je naaste. Maar dit is een volledig misverstaan van de samenvatting van de wet. De Heer Jezus maakt duidelijk hoe en op welke wijze de concrete geboden vervuld moeten worden. In volkomen liefde tot God. En in volkomen liefde tot de naaste. En als een mens dat op zich in laat werken, dan moet hij met de discipelen zeggen, wie kan dan zalig worden? Dat was de uitroep van de discipelen nadat de Heer Jezus tegen de rijke jongeling had gezegd, één ding ontbreekt u. Wie kan dan zalig worden? Het is bij de mensen onmogelijk. Het is mogelijk bij God. De zaligheid is niet door menselijke verdiensten, maar alleen uit genade. De zaligheid is niet door de werken der wet, maar alleen door geloof. Tegenover de uiterlijke wetsbestrachting die fariseeërs en schriftgeleerden voorstonden, heeft de Heer Jezus de betrachting van de wet vanuit het innerlijk gesteld. Denk aan de woorden van de Heer Jezus Christus, maar ik zeg u, dat zo wie een vrouw aanziet om dezelfde te begeren, die heeft al reden overspel in zijn hart met haar gedaan. De Heer Jezus confronteert ons zo met de wet in haar volle omvang. En dan gaat het hier om wat Calvijn de naakte wet noemt. Niet de wet die wij als regel van dankbaarheid door het geloof uit de handen van de middelaar ontvangen en die omkranst is door Gods belofte. Waarboven staat, ik ben de Heer uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis hebt uitgeleid. Maar de wet die ons schuldig verklaart, die alleen genoegen neemt met volstrekte en volkomen gehoorzaamheid, waaraan wij nooit zullen kunnen beantwoorden en die wij en die ons daarom alleen maar kan verdoemen en vervloeken. Wanneer we het over de ontdekkende functie van de wet hebben, kunnen we dat zowel betrekken op onbekeerde als op bekeerde. Op hen die buiten Christus zijn en hen die in Christus zijn. Meer aan het begin van mijn lezing citeerde ik vraag en antwoord 115 van de Heidelbergse Catechismus. Dan gaat het over de functie van de wet, onder andere de ontdekkende functie van de wet, in het leven van hen die in Christus zijn, die waarachtig mogen geloven. Maar voor ik daar nog iets van zeg, toch allereerst, want daar moeten we bij beginnen, de ontdekkende functie van de wet in het leven van hen die onbekeerd zijn, die buiten Christus zijn. Dat is ook voor de prediking heel erg belangrijk, want ongetwijfeld is het voor onze mensen voorrecht dat ze het evangelie mogen horen, dat ze met het evangelie in contact gebracht zijn. Voor de meesten zal dat zijn van jongs af aan. Maar we moeten nooit vergeten dat ook een verbondskind een verloren Adamskind is. Ik weet niet of ik dat in een van mijn vorige lezingen ook heb gezegd, maar een van mijn goede vrienden was meneer De Vos, vele jaren hulpprediker geweest in de Nederlandse Hervormde Kerk. Afkomstig uit een wat je toen ethisch milieu noemde. Zijn vader was ook hulpprediker. Die las de wet in de dienst nooit voor. Want we zijn niet onder de wet. We zijn onder de genade. En deze man werd opgevoed met Jezus is jouw heiland en God is jouw vader. Maar hij kreeg verkering met een meisje van een geheel andere achtergrond. En hij kwam daar over de vloer, niet bij haar ouders, die had ze niet meer. Wel bij haar oom en tante. Dat waren mensen die ook zondagavond aan huis gezelschap hielden. En ik geef zijn eigen woorden weer, dominee De Vries zei die, ik had van meet af aan door dat dit iets heel anders was dan ik thuis hoorde. Bij ons thuis begonnen ze bij Abraham. Maar hier begon men bij Adam. Dat we niet meer zijn die we moeten zijn. Dat we alle gezondigd hebben en de heerlijkheid, het beeld Gods, missen. Ik spreek dus allereerst over de ontdekkende functie van de wet in het leven van hen die buiten Christus zijn. Zo heeft Paulus het ook gedaan in zijn brief aan de Romeinen. Nadat hij het hoofdthema van zijn brief heeft verwoord, namelijk dat het evangelie een kracht Gods tot zaligheid is, een ieder die gelooft, gaat de apostel duidelijk maken dat heiden nog Jood voor God kan bestaan. En dan begint hij met de heidenen die geen weet hebben van de openbaring van God in zijn woord. Maar de toren van God wordt geopenbaard over de ongerechtigheid van mensen. En dan zijn ook de heidenen niet te verontschuldigen. Want zij worden vanuit de schepping geconfronteerd met Gods eeuwige kracht en goddelijkheid. In het tweede hoofdstuk zal hij zeggen dat het werk der wet in hun hart is geschreven. Buiten Christus is er geen behoud. Over die vraag wordt wel eens gespeculeerd over het antwoord op die vraag. Hoe gaat het met die mensen die dan nooit van de Heer Jezus Christus hebben gehoord? We weten dat God oordelen zal in rechtmatigheid. Maar dan stelt de wet van God, waarmee de mens al vanuit de schepping en vanuit zijn geweten geconfronteerd wordt, ieder mens schuldig. Het is even een zijspoor. Het lot van mensen die nooit van Christus gehoord hebben. Aan Pekker is die vraag ook eens een keer gesteld en die gaf wel een heel duidelijk antwoord. Wie me, waar ook ter wereld, deze vraag zou stellen, zou ik altijd dit antwoorden. Ik durf God buiten Christus niet te ontmoeten en ik zou het niemand aan willen raden. Dat lijkt me een heel helder en een heel duidelijk antwoord, dat we dat tegen iedereen zeggen die op onze weg geplaatst wordt. Dat ook wij God niet buiten Christus durven te ontmoeten en dat we het niemand anders zouden durven aanraden. Omdat de toren van God geopenbaard wordt over alle ongerechtigheid der mensen. Hoe Paulus zelf mensen die geen weet hadden van Gods openbaring in zijn woord confronteerde met de eisen van Gods heilige wet, lezen we in het boek Openbaring. In boek Handelingen. Met stadhouder Felix sprak hij over matigheid, rechtvaardigheid en het toekomend oordeel. Zijn toespraak op de Areopagus liep uit op het getuigenis dat eenmaal de Heer Jezus Christus ons aller rechter zal zijn. Als wij echt dienaren zijn van het woord van God, dienaren van het evangelie, dagen wij de mensen voor Gods rechterstoel. Eenmaal zullen zij daar letterlijk staan. Maar als mensen zalig mogen worden, dan zijn ze hier in de geest voor Gods rechterstoel geplaatst. Hebben zij Gods oordeel over hun leven leren billijken. Ik ben, o Heer, uw gramschap dubbelwaardig. En hebben ze vrijspraak ontvangen van zonde door het geloof in de Heer Jezus Christus. Voor we over Jezus Christus als zaligmaker spreken, moeten we over hem spreken als richter. Aan de belofte van het evangelie gaat de aanklacht van de wet vooraf. Adam niet geleerd, Christus niet begeerd. Pascal zei: het ware christelijk geloof bestaat uit het kennen van twee personen, Adam en ons aller verlorenheid, en Jezus Christus en de gelukzaligheid van alle die hem toebehoren. Het moet niet zo zijn dat we dit getuigenis naar buitenkerkelijke toe verzwakken. Of zelfs dat we er helemaal over zouden zwijgen. Het moet juist de achtergrond en de inzet van onze boodschap zijn. Heel de wereld ligt verdoemelijk voor God. Al beseffen mensen het niet, ze hebben een middelaar en zaligmaker nodig. En ze moeten tot dat besef gebracht worden. Wat is het belangrijk dat met name op begrafenissen, wanneer vaak, meer dan eens, vele buitenkerkelijke onder ons gehoor zijn, we hier een duidelijk geluid geven. Dat heel de wereld voor God verdoemelijk ligt. Pas mocht ik nog zo'n begrafenis leiden. Van een vrouw, dat is heel opmerkelijk, die al ver in de 60 was toen ze voor het eerst naar de kerk ging. En wanneer begint God in het leven van een mens, maar voor haar eigen gevoel was het toen ze 90 jaar was. En dat toen God in haar leven overkwam en ze is 97 jaar geworden, het overgrote deel van haar familie was onkerkelijk. Ik heb de dingen geprobeerd zo duidelijk mogelijk uit te leggen. En na afloop van de begrafenis zei een nichtje tegen me: als ik u begrijp, ja, ik weet wel iets van de Bijbel, maar als ik al een christen genoemd mag worden, dan ben ik een naamchristen. En daar had die vrouw helemaal gelijk in. Het eerste wat nodig is, is dat mensen hun kwaal beseffen. En dan is het heel erg verdrietig als wij niet eerlijk met mensen omgaan. En dan geldt dat het bloed van onze hoorders, van onze hand, geëist wordt. We moeten spreken in de zekerheid dat we de dingen vertellen die werkelijk zo zijn. En dat mensen daar gehoor aan geven dat ze inderdaad zonder vrees God kunnen ontmoeten. Van degene die geen weet hebben van Gods openbaring kan tot op zekere hoogte gezegd worden dat ze zonder de wet gezondigd hebben. Dat geldt niet voor hen die wel weet hebben van de openbaring van God en zijn woord. Van hen geldt, zo stelt apostel Paulus in Romeinen 2, dat zij onder de wet gezondigd hebben en door de wet geoordeeld zullen worden. Niet alleen heidenen vallen onder Gods oordeel, maar ook Joden. Niet alleen mensen die geen weet hebben van de openbaring van God in zijn woord, maar ook mensen die daar van huis uit bij opgevoed zijn. In Romeinen 3 vat de apostel Paulus het dan nog een keer samen, Romeinen 3 vers 19 en 20. En dan die tweede tekst was het uitgangspunt van Jonathan Edwards in de preek die hij de titel gaf, The Justice of God in the Damnation of Sinners. Wij weten dat al wat God zegt, dat al wat de wet zegt, zij dat spreekt tot degene die onder de wet zijn, opdat alle mond gestopt worden en de gehele wereld voor God verdoemelijk zij. Daarom zal uit de werken der wet geen vlees gerechtvaardigd worden voor hem, want door de wet is de kennis der zonde. Ik zei al, het is voor ieder mens nodig dat hij in dit leven, in de geest, voor de rechterstoel van Christus wordt geplaatst. Dat hij in dit leven zicht krijgt op de voorspraak zittend aan de rechterhand des vaders. En alleen dan kan hij eenmaal zonder vrees God ontmoeten. Daarbij dient een prediker te bedenken dat er ook onbekeerden zijn die helemaal niet in de gaten hebben dat ze het zijn. Calvijn spreekt in zijn institutie over mensen die menen te bezitten wat zij in werkelijkheid nog missen. En daarom in een ontdekkende prediking wordt ook het verschil tussen zijn en schijn naar voren gebracht. Niet iedereen die zegt, Heere, Heere, zal het koninkrijk der hemelen binnengaan. Als er geen kennis van zonde is, kan er geen behoefte zijn aan de zaligheid en aan de zaligmaker. En hoe kan er kennis van zonde zijn als we geen weet hebben van de wet in haar geestelijk karakter? Daarom moeten wij de wet in haar geestelijk karakter ontvouwen. Niet zoals de farizeeërs en schriftgeleerden dat deden, maar zoals de Heere Jezus het ons geleerd heeft. Opdat de wet dienstmaagd mag zijn van het evangelie en mensen worden uitgedreven naar de enige middelaar. Ik denk in dit verband aan een opmerking van John Bunyan in zijn boek Grace Abounding for the Chief of Sinners, genade overvloeiende voor de voornaamste der zondaren. Daarin schrijft hij dat hij in zijn prediking begon waar God begon en God begint, namelijk om alle vlees te verdoemen. En laten wij dat ook doen, dat wij in de prediking beginnen inzetten waar God inzet. Dat we het in de theologie, zo zou Luther zeggen, het over de mens hebben als een zondaar die niet voor God bestaan kan. Pas in het licht van zijn volslagen verdorvenheid en verlorenheid wordt voor de mens het evangelie echt evangelie. En ik zei al, dat vleeselijke verstaan van de wet vinden we echt niet alleen buiten de kerk. Vinden we echt niet alleen in de Joodse synagoge. Het is mogelijk dat de mens de naam van de Heere Jezus Christus op de lippen neemt en toch in werkelijkheid zijn zaligheid nog zoekt in zichzelf en niet in de wonden van de middelaar. Het is de Heilige Geest die tenslotte de mens aan zichzelf ontdekt. Dat kunnen wij als prediker niet doen. Maar de Heilige Geest gebruikt daar wel de prediking van de wet voor. En dan is het de dure roeping van een dienaar van het woord om de wet in haar geestelijk karakter te ontvouwen. Ik geef in dit verband een bekende regel door uit het wachtwoord der hervormers van Robert Murray McShane. In de Nederlandse herdichting ervan staat dan: maar toen mij Gods geest aan mezelf had ontdekt, toen werd in mijn zielen een vreze gewekt. Toen voelde ik wat eisen Gods heiligheid deed. Daar werd al mijn deugd een wegwerpelijk kleed. Toen Paulus de wet geestelijk leerde verstaan, toen de wet levend voor hem werd, een levende werkelijkheid, werden ook zijn zonden levend. En zo stierf hij. Ook Paulus heeft als jonge man het juk van de wet op zich genomen. Maar juist in zijn pogen door de wet God te behagen, zakte hij steeds dieper weg in het moeras. En dat is hem duidelijk geworden op weg naar Damascus, toen Jezus Christus hem verscheen en tegen hem zei: Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? Hij werd ontdekt aan zonde en getrokken tot de middelaar. Als we het over Paulus hebben, hij mocht zelf getuigen, terugziende wat hem overkomen was op weg naar Damascus: het heeft God behaagd zijn zoon in mij te openbaren. Hij heeft ook gezegd: ik ben door de wet aan de wet gestorven. Ik ben erachter gekomen dat de wet mij slechts kan vervloeken. En nu leef ik door het geloof in de Zoon van God die mij heeft liefgehad en zich voor mij heeft overgegeven. Overtuigd van het feit dat de wet hem niet kan verlossen, vlucht een zondaar tot de middelaar. En dat alles omdat God door zijn Heilige Geest hem heeft levend gemaakt. En dan citeer ik een heel bekend gezang dat mij persoonlijk heel erg dierbaar is. Mijn catechisanten weten dat. Vaste rots van mijn behoud, als de zonde mij benauwt. Laat mij steun op uw trouw, laat mij rust in uw schouw. Waar het bloed door u gestort mij de bron des levens wordt. Jezus, niet mijn eigen kracht, niet het werk door mij volbracht. Niet het offer dat ik breng, niet de tranen die ik pleng. Schoon ik ganse nachten ween, kunnen redden gij die de zondaar leven doet. En ik kon niet nalaten in ieder geval een tweetal coupletten uit de originele Engelse versie te citeren. Not the labors of my hands can fulfill thy law's demands. Could my zeal no respite know, could my tears forever flow, all for sin could not atone, thou must save, and thou alone. Nothing in my hand I bring, simply to thy cross I cling. Naked camp for thee for dress, helpless look for thee for grace, foul I to the fountain fly, wash me Savior, or I die. Geef mij Jezus, of ik sterf. Buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Ik weet heel zeker dat elke ware christen, vanaf het moment dat hij levend gemaakt is door Gods Heilige Geest, zich in deze woorden herkent, zich in deze woorden begint te herkennen en zich steeds meer in deze woorden gaat herkennen. Het tekent het leven van een christen zowel in het begin als in de voortzetting ervan. Als predikers, wij kunnen geen harten beoordelen, dat moeten we ook niet proberen, maar in de prediking mogen we en moeten we toch wel heel duidelijk naar voren brengen dat wie deze zaken niet verstaat, misschien nog niet ver is van het Koninkrijk der Hemelen, maar het toch wel buiten staat. Dan is toch ook de bediening van het woord scherper dan enig tweesnijdend scherp zwaard. En als dat mensen treft, omdat zij voelen dat het hen aangaat, dan is dat nog maar heel gelukkig ook. En dan mogen we hopen dat het hen brengt tot het ware vluchten, tot de middelaar. Het is beter dat de mens er in dit leven achterkomt dat hij ligt onder de toren van God, dan dat hij daarachter komt in het toekomende leven. In het naar zich toetrekken van zondaren hanteert God een vaste volgorde. Hij overtuigt van zonde om zo plaats te maken voor zijn zoon. Daarbij staat de wet in dienst van het evangelie. Altijd gaat echter de aanklacht voorop. Dan zeg ik niet dat een christen op dat punt in één keer is uitgeleerd. Dan bedoel ik helemaal niet te ontkennen dat God sommige mensen op heel liefelijke wijze naar de middelaar trekt. Maar toch altijd als zondaar. Als een heel waardig zondaar. Pas in het licht van de aanklacht krijgen Gods belofte van vrijspraak en vergeving waarde. En als ik zeg dat de aanklacht voorop gaat, leg ik er wel de vinger bij dat, zoals Luther zegt, ook het evangelie de gestalte van wet kan aannemen. En dan denk ik aan de toespraak van Petrus op de Pinksterdag. Hij stelt zijn hoorders in staat van beschuldiging en de aanklacht. Maar dan wordt de aanklacht vanuit het evangelie geformuleerd. Christus, die gij gekruist hebt. In het evangelie schittert ons immers niet alleen Gods liefde toe, maar ook Gods recht en zijn heiligheid. Eer God de zonde ongestraft liet, heeft hij ze gestraft aan zijn zoon. En dan hebben we ook gisteren gehoord dat in deze gestalte het evangelie ons nog meer verwondt, ook na het ontvangen van genade als de wet. Het zijn de Joden niet, Heer Jezu, die u kruisten. Dit is al geschied, helaas, om onze zonde. Als we werkelijk het evangelie prediken, is het evangelie van verzoening door voldoening. En kan dit aspect van het evangelie niet onbelicht blijven? Dat het evangelie ons ook schuldig stelt. En Luther zou dan zeggen, dan neemt het evangelie de gestalte van wet aan. De wet moeten wij niet prediken met de bedoeling dat mensen door de werken der wet zalig zoeken te worden. dat ze aan het werk gaan. Maar juist opdat ze aan al hun eigen gerechtigheden sterven. Aan alle mogelijkheden om door eigen kracht en inspanningen zalig te worden. En zo de toevlucht nemen tot de middelaar. De wet kan ons niet verlossen, maar daarom is ze niet overbodig. Door de wet is de kennis der zonde. Hoe diep moet die kennis van zonde gaan? Op het overtreden van Gods gebod staat de straf van de eeuwige rampzaligheid. In het klassieke doopsformulier staat dat de mens aan allerhande ellende, ja aan de verdoemenis, zelf onderworpen is. En het is nodig dat de mens dat erkent. Niet alleen dat hij zondaar is, maar dat hij ook instemt met de straf die God op de zonde gezet heeft. Dat de mens zich helwaardig voelt. Dat hij de hand op de mond legt en zich in stof en as verfoeit. Als ik als predikant aan mensen vraag of zij zich een zondaar weten, dan zeggen de meeste mensen nog wel ja. Maar bij doorvragen bemerk je dat lang niet iedereen doorheeft en weet heeft van wat dit inhoudt. Geloof je ook nu werkelijk dat God geen onrecht doet als je voor eeuwig in de rampzaligheid zult moeten zijn, the justice of God, in the damnation of sinners? En dan moeten mensen toch wel vaak een paar keer slikken. Dan kunnen we ook alleen maar zeggen, daar kan een mens alleen maar ja op zeggen. Als die wedergeboren is tot een levende hoop. Als God hem dat geleerd heeft. Maar dat is wel nodig. Hè, dat we, en dan zoals de tollenaar het bedoelde, leren roepen, o God, wees mijn zondaar genadig. Dat we met de moordenaar aan het kruis belijden. Wij lijden rechtvaardig. Dat zei hij in het licht van zijn aardse straf. Maar dat mogen we toch ook toepassen op de eeuwige straf. Dat zal rechtvaardig zijn. Als ik zeg dat het zaak is dat de mens zich heelwaardig weet, bedoel ik niet dat het in het leven van een mens zo ver moet komen dat hij afziet van het vragen om behoud. Dat hij zich metterdaad bereid verklaart om voor eeuwig verloren te gaan. Deze gedachte is in de kerkgeschiedenis wel verdedigd en staat bekend, zoals u weet, als de resignatio ad infernum. Je vindt hem ook bij een enkele Amerikaanse oudvader. Maar Kuhlmann heeft om die reden ook een kanttekening geplaatst bij de werken van Thomas Hooker. Werken die hij vertaalde, maar dan zegt hij, deze gedachte kon ik niet overnemen. Is ook niet schriftuurlijk. In de schrift lees ik dat mensen die aan hun schuld ontdekt zijn, om hun behoud gaan roepen. En nergens staat er dat ze daarmee eens moeten stoppen om met de daad behouden te worden. Ik zou dit willen zeggen, het werkelijk overtuigd zijn van eigen heldwaardigheid en het zoeken van behoud in de Heer Jezus Christus kan je nooit van elkaar scheiden. Het een zal er nooit zijn zonder het ander. Paulus zegt, ik ben door de wet aan de wet gestorven, maar dan gaat hij ook direct verder, opdat ik Gode leven zou. En Paulus kan trouwens ook zeggen, ik ben aan de wet gestorven door het lichaam van Christus. Want dat je werkelijk heldwaardig bent, dat je het niet meer onder de wet kan houden, dat betekent toch dat je iets gezien hebt van Gods barmhartigheid, geopenbaard in Christus. En dat is toch alles een vrucht van de wederbarende werking van Gods geest. Het wonder van het evangelie is dat God, eer hij de zonde ongestraft liet, haar gestraft heeft aan zijn zoon. Wie dat verstaat, verfoeit zich aan de ene kant in stof en as en springt tegelijkertijd op van vreugde. Het gezang is ook gisteren geciteerd, When I Survey the Wondrous Cross. Ik zal een tweetal coupletten uit dat gezang weergeven. Ja, hier op de Veluwe zeggen, er zijn weinig dominees die alleen maar psalmen laten zingen, zoveel gezangen citeren als ik, maar... Dat is zo. Maar in Amerika was er een vrouwtje, zei, dat is toch wat. Dan hebben we een dominee uit Holland, dat was een vrouw van de achtergrond van de strikt Baptist, en he quotes our good old hymns. Ons hart bezwijkt, het beeft en doet ons pijnzen, ontzaglijk kruis, als waan uw wonden pijnzen. O liefde, ik zie en voel in uw zonde de vloek der zonde. Dit slaat mijn trots, al mijn verdiensten neder, het verlaagt mij diep. Maar ooit verhoogt mij weder, meldt mij mijn heil, die van Gods tegenstander in vriend verander. De ontdekkende functie van de wet staat in dienst van het evangelie en dat betekent dan ook dat we de wet in haar verdoemende kracht alleen op de juiste wijze kunnen prediken als we die boodschap verbinden met de boodschap van vrijspraak en van vergeving. Het bekendmaken van het verdoemend vonnis van de wet mag nooit een doel in zich zijn. Het vreemde werk, om een uitdrukking van Luther te gebruiken, het vreemde werk van God, moet altijd ten dienste staan van Gods eigenlijke werk. En dat is het bekendmaken van het evangelie van Gods genade. Wie de wet predikt in haar ontdekkende functie, doet dat, als het goed is, met tranen in zijn ogen. Die heeft iets van de gestalte van de Heere Jezus Christus die weende over Jeruzalem. En in de kerkgeschiedenis denk ik dan aan predikers als Jonathan Edwards en vooral ook Robert Murray McShane. En zo heeft ook de apostel Paulus het gedaan. Wij dan wetende de schrik des Heren, bewegen de mensen tot het geloof. En als hij het had over die mensen die niet door geloof de toevlucht zochten tot Christus, dan zei dit zijn vijanden van het kruis, het welk ik wenende zeg. Van een prediker van het evangelie mag verwacht worden dat hij de boodschap van het evangelie en ook de daarbij behorende aanklagende functie van de wet met bewogenheid verkondigt. Dan zeg ik wel dat deze bewogenheid, dat zeg ik erbij, op zichzelf nog geen vrucht garandeert. Je kan niet zeggen als een prediker maar bewogen predikt, dan moet de vrucht zijn. Vanuit de prediker is het een roeping om bewogen te prediken, maar vrucht blijft het werk van de Heilige Geest. Petrus predikte op Pinksterdag en er kwamen 3000 mensen tot bekering. Stefanus hield voor het Sanhedrin een preek, eigenlijk van een gelijke strekking als die van Petrus. We lezen van de leden van het Sanhedrin, ze knesten hun tanden van vijandschap en bitterheid. En toch, dat zien we ook als het loopt over de prediking van Stefanus, het woord van God keert nooit ledig weer. Want degene die het meest vijandig was, Saulus van Tarse, werd niet lange tijd daarna als een vijand met God verzoend. En onder zijn prediking zijn vele mensen meer tot bekering gekomen dan die 3000 die onder de prediking van Petrus werden toegebracht op de Pinksterdag. Het prediken van het evangelie is een heilige kunst. Natuurlijk, je moet bijbelkennis hebben. Het is mooi als je de Bijbel in de grondtalen kunt lezen, als je kennis hebt van de kerkgeschiedenis en van de dogmatiek. Maar tenslotte moet een prediker wet en evangelie kunnen onderscheiden. Het is mogelijk dat een mens bijbelkennis heeft en kennis van de gereformeerde leer en van de kerkgeschiedenis. En dat hij toch tekortschiet, schromelijk tekortschiet zelfs, in het onderscheiden van wet en evangelie. Kolberg heeft eens opgemerkt, daar waar de natuurlijke mens met het evangelie komt, komt God met de wet. Dat is namelijk daar waar mensen dodelijk gerust en eigengerechtig zijn. Dan moet je niet met het evangelie komen. Christus is voor zondaren gestorven. Maar ontvliedt de toekomende toorn en de toorn van God rust op u. Waar echter de natuurlijke mens met de wet komt, komt God met het evangelie. De natuurlijke mens komt met de wet tot hen die worstelen met de vraag, hoe krijg ik vrede met God? In mijn eerste gemeente ontmoette ik een vrouw, die had een heel andere kerkelijke achtergrond. Ze was een bijbelstudie gaan doen en noem alles maar op. En ze zat ermee, kan ik God wel ontmoeten? En op een gegeven moment vroeg ze gesprek aan met haar wijkadeling en die zei, ja, mevrouw, u bent er zo mee bezig. Als u er niet komt, dan zou ik niet weten wie er in onze kerk wel moet komen. En toen zei ze, en daar ben ik soms zo bang voor. En daar had die man geen antwoord op. En zij was daar zo bang voor dat ze het allemaal mis hadden. Dan wordt de mens teruggeworpen op eigen zoeken, op eigen werken en op eigen kwaliteiten. Maar dan is de boodschap van het evangelie, zie het Lam van God, dat de zonde ter wereld wegneemt. In mijn vorige gemeente merkte een catechizant eens op, een aantal catechizanten, en zo doen catechizanten dat kerkelijke gemeente, werden met man en paard genoemd. In de ene gemeente werd alleen de wet gepredikt, En in de andere gemeente alleen het evangelie. En wij zaten er tussenin. En ik heb dat bestreden. Waarom? Als werkelijk de wet gepredikt wordt, komt niet alleen de ontdekkende functie aan de wet van de wet aan. Komt niet alleen de ontdekkende functie van de wet aan de orde. Want in deze functie heeft de wet namelijk geen zelfstandige betekenis. Als alleen de wet gepredikt wordt, dan is dat de wet als regel voor het maatschappelijk leven. Dat we ons best moeten doen, geen zwart geld moeten hebben, netjes gekleed moeten zijn en allerlei dingen meer. Die natuurlijk op zich ook heel waar zijn en heel juist zijn. Maar de ontdekkende functie van de wet gaat nog heel wat dieper. En dan is ze dienstmaagd van het evangelie. Wij weten nu dat al wat de wet zegt, zij spreekt tot degene die onder de wet zijn, opdat alle mond gestopt wordt en de gehele wereld voor God verdoemelijk zij. Uit de werken van de wet zal geen vlees gerechtvaardigd worden, maar door de wet is de kennis der zonde. Maar juist dan volgt de blijde boodschap van het evangelie. Maar nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard zonder de wet, hebbende getuigenis van de wet en de profeten. Wie alleen de wet preekt, kan het blijkbaar onder de wet nog uithouden. En toont daarmee aan dat hij de wet in haar geestelijke karakter nog niet verstaat. Nog niet aan de wet gestorven is. Iemand die werkelijk de wet predikt, die verdoemt alle vlees. In mijn eerste gemeente zei eens iemand tegen me, ja maar dominee, doen onbekeerde mensen dan niets goed? En die noemde nog heel concreet dat ze in de collectezak deden. Die zei dat ze het alleen van de bekeerde moest hebben, dan konden ze hun salaris. Niet uitbetalen. Ja, nou ja, dan kan je zeggen dat de mens natuurlijk wel burgerlijk en kerkelijk goede dingen kan doen, maar geestelijk niet. Ja, nu lacht erom en ik heb toen ook wel een beetje gelachen, want ik had het zo nog nooit gezien eerlijk gezegd. Maar daar zeg je, kijk hoe duidelijker dat voor mensen wordt. Je hebt er hun behoud mee op het oog, dat heb ik ook gezegd. Ik heb je behoud er mee op het oog, wat hebben we eraan als... Ja, als ik allemaal leuke en aangename woorden tegen jullie zeg en vertel dat, hoewel jullie onbekeerd zijn, jullie nog heel veel goede dingen doen. Het gaat er juist om dat we beseffen dat we een middelaar nodig hebben. En dan mag je die middelaar, dat is natuurlijk de keerzijde van het verhaal zou ik zeggen, maar dan in de diepste zin van het woord, dan mag je die middelaar ook aanprijzen. Juist als de wet scherp gepredikt wordt, en dat kan nooit scherp genoeg gebeuren, mag aan de andere kant het evangelie ruim gepredikt worden. En dan kunnen we ook zeggen, dat kunnen we nooit te ruim doen. En dan kun je daar alleen maar te weinig van zeggen en niet te veel. De tijd is voortgeschreden. Ik sprak over de ontdekkende functie van de wet in het leven van de onbekeerde. Nu nog iets. Ja, ik zal het niet om destijds willen bekorten, want ik had er toch al niet zoveel van opgetekend. De ontdekkende functie van de wet in het leven van hen die in Christus zijn. Kan je daar wel over spreken? Een christen is toch verlost van de wet. Hij is toch niet meer onder de wet, maar onder de genade. Dat is waar. En dat kan ook nooit genoeg beklemtoond worden. Een christen heeft vrede met God. Zijn zonden zijn hem vergeven. En naar het bevel van Christus moet dat aan alle gelovigen verkondigd worden. En allermeest aan die gelovigen die dat zelf zo niet durven zien. Dat het echt waar is dat wie de Zoon aanschouwt en gelooft, het eeuwige leven heeft. Dat wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof vrede hebben met God. Dan is het juist zo mooi om dat te mogen doen naar mensen toe die die rijkdom nog niet ten volle verstaan. Dan is een ware evangeliedienaar een trooster van treurigen. Maar dan ook een trooster van treurigen. En als ik dit zeg, dan kom ik bij de tweede helft van Romeinen 7. Een zo cruciaal bijbelgedeelte als het gaat om de bijbelse kijk op het geestelijke leven. Wie is hier aan het woord? De apostel Paulus na zijn bekering. Hij spreekt de tegenwoordige tijd. Ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. Ik ellendig mens. Wie zal mij verlossen van het lichaam deze doods? In dit leven confronteert de wet een christen met zijn blijvende onvolkomenheid, met de zonde die hij nog altijd, ook al heeft hij genade ontvangen, doet. Ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. De wet moet gepredikt worden, vraag en antwoord 115, opdat wij onze zondige aard hoe langer hoe meer leren kennen. Aan de christen moeten niet alleen Gods geboden, Gods beloften, maar ook Gods geboden worden voorgehouden. En dan zie je bij jezelf dat je nog maar heel weinig aan het beeld van Christus gelijkvormig bent. De blijvende betekenis van de ontdekkende functie van de wet in het leven der gelovigen bepaalt ons bij de blijvende betekenis van de rechtvaardiging door het geloof. Ongetwijfeld mogen we over de rechtvaardiging spreken als een eenmalig gebeuren, want de mens ligt of onder het oordeel Gods of hij deelt in de gunst Gods, en daar moet natuurlijk ergens een omslagpunt zijn. Maar de rechtvaardiging is ook een staat. En als het gaat om de staat der rechtvaardiging, komt de blijvende troost van de boodschap van de rechtvaardiging door het geloof naar voren. En dan denk ik aan zondag 23 van de Heidelbergse Catechismus. Daar staat niet hoe bent u rechtvaardig voor God geworden. Dat had er ook kunnen staan. En dan zou je moeten verwijzen naar het moment waarop je voor het eerst naar de middelaar leerde vluchten. Toen werd je rechtvaardig voor God. Maar het zou toch niet gezond zijn. Het is niet gezond om steeds terug te zien naar dat eerste moment. En daarom staat er, hoe zijt gij rechtvaardig voor God? En dan verwijs je niet terug naar het moment waarop je voor het eerst leerde geloven. Zo je dat moment al aan kunt wijzen overigens. Maar dan verwijzen we slechts naar de middelaar. Door wie we ook nu in geloof de toevlucht nemen. En die zit aan de rechterhand van God. Hoe ben je rechtvaardig voor God? Alleen door een waar geloof in Jezus Christus. Al is het dat mijn geweten me aanklaagt, het tegenwoordige tijd, dat ik tegen alle geboden God zwaarlijk heb gezondigd en geen daarvan gehouden en nog steeds tot alle boosheid geneigd ben, nochtans God zonder enige verdienste mijnerzijds mij de volkomen genoegdoening, gerechtigheid en heiligheid van Christus schenkt en toerekent, al had ik nooit zonde gehad of gedaan. Met die zinsnede, al is het dat mijn geweten me aanklaagt, dat ik tegen al Gods geboden heb gezondigd, komt de ontdekkende functie van de wet naar voren in het leven van hen die in Christus zijn. En ik zei al, dan bepaalt ons dat juist bij de blijvende troost van de rechtvaardiging door het geloof alleen. En hoe belangrijk het is om rechtvaardiging en heiliging te onderscheiden. Al is het dat we goede werken doen, Guido de Bret, zo gronden we toch onze zaligheid daar niet op. Wij kunnen namelijk geen werk doen of het is besmet door ons vlees en ook strafwaardig. Alzo zouden we altijd in twijfel staan en onze arme consciënties zouden altijd gekweld worden indien zij niet steunden op de verdiensten van het lijden en sterven van onze zaligmaker. Luther zei, zonder het evangelie maakt ons de wet wanhopig. En zonder de wet maakt ons het evangelie zorgeloos. Wet dus en evangelie, ook al zijn we verlost van de vloek van de wet. En dan citeer ik nogmaals, alleen het eerste couplet dan, het eerste couplet van Vaste Rots. En dan is het heel opmerkelijk dat Topledi oorspronkelijk dit lied, deze titel gaf, niet het gebed van een beginnend gelovige, dat zou je zo voor kunnen stellen, maar het gebed in leven en sterven van de allerheiligste hier op aarde. En dat gebed is dus vaste rots van mijn behoud. Als de zonde mij benauwt, laat mij steun op uw trouw. Laat mij rust in uw schouw, waar het bloed door u gestort mij de bron des levens wordt. Ja, ik heb u wat langer bezig gehouden dan ik dacht. Ik had het voor dat ik hier naartoe liep nogal van Luther, die zei, je moet er preekvol op zien te komen, je moet er een tijdje op zien te blijven staan, maar je moet er ook weer af zien te komen, zei Luther. Hij zei ook, ik begrijp wel dat er mensen zijn die de kansel niet op kunnen komen, maar hij zei, ik snap niet dat hij er niet af kan komen, want je zegt gewoon amen. Ja. Vlees is wel, de geest is wel gewillig, maar vlees is zwak, man. We zullen zingen van Psalm 51, en dan zoeken we Gods aangezicht in gebed, ook voor de maaltijd. Gena, o God, gena, hoor mijn gebed. Psalm 51.